BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Deze zomerspecial barst van de PFAS. Door de giftige stofgroep kon de bouwgrond geen kans meer op. Onze PFAS-professor legt uit wat het is. Staatssecretaris Van Veldhoven wat ze er tegen heeft kunnen doen. Staatssecretaris Tientje van Veldhoven besloot op basis van een nieuw rapport van het RIVM om normen voor PFAS in bouwgrond aan te passen. Die werd zo streng dat de bouw behalve stikstof er een tweede probleem bij kreeg. Want als er geen bouwgrond verplaatst mag worden, dan stokt de bouw. En als we al jaren weten dat PFAS gevaarlijk is, waarom is er dan nu pas iets aan gedaan? Hoeveel zorgen moeten we ons eigenlijk maken over het spul wat in de bodem zit? Daar praat ik over met PFAS-professor Jacob de Boer. Hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom. De polyfluoralkyl stoffen?
Stoffen, ja, koolwaterstof. Eigenlijk zou je moeten zeggen koolwaterstofachtige. Het is best ingewikkeld nog om het uit het Engels te vertalen. Maar het gaat om de verbinding tussen koolstof en fluor.
Ja, en dat is net een groep stoffen waarnaar u eigenlijk uw hele carrière, of in ieder geval de laatste 20 jaar al intensief onderzoek naar doet. Die groep giftige stoffen in de bodem die nu voor de bouw zoveel problemen opleveren. Eerst maar even, hoe komt die stof eigenlijk in de grond terecht?
Nou ja, dit soort stoffen die hebben de neiging, die zijn mobiel, maar tegelijkertijd heel slecht afbreekbaar. En die hebben dus de neiging om zich te verspreiden. En wereldwijd, dat gebeurt echt wereldwijd, en daar zijn stromingen vanaf de Evenaar naar de Polen. Maar op het zuidelijke halfrond wordt niet zoveel geproduceerd, op het noordelijke halfrond wel. En dat verspreidt zich dus helemaal over het noordelijke halfrond met een trend naar het noorden toe. En dat gaat via verdampen en weer uitregenen, verdampen en weer uitsneeuwen, et cetera.
Oké, en ook gewoon met de wind en met grondwater mee? Is dat?
Ja, het grondwater is natuurlijk veel stabieler. Hè? Dat is veel meer plaatsgebonden. Maar het gaat vooral via de dampkring, dus via windstromingen en dergelijke.
En wie zijn de producenten van de stoffen? Is het ook afval of is het eigenlijk iets wat ze voor eindgebruik produceren?
Nee, een aantal stoffen worden echt bewust gemaakt om te gebruiken. Mm. En die worden dan ook toegepast in allerlei materialen. Een voorbeeld is dan bekend in de brandplusmiddelen. Ja. Maar veelal zijn het ook tussenproducten. En de bekende producent is DuPont. Tegenwoordig heet dat Chemoer. Hier in Nederland in Dordrecht. Ja. In België, in Mechelen en veel fabrieken in Amerika.
Grootspeler.
Een hele groot bedrijf. Ja. En daar wordt Teflon gemaakt. Daar komen tussen.
De anti-aanbaklagen in de koekenpannen.
Anti-aanbaklagen, absoluut. En ook wel in veel meer toepassingen gebruikt. Daar komen tussenproducten vrij. En die, en dat is natuurlijk waar wij wel ook voor gewaarschuwd hebben, die worden zonder meer geloosd. Rechtstreeks naar het water en naar de lucht toe. Ja, en dat zijn zaken, dat zijn ook vergunningen waarvan ik denk, ja, die had je echt nooit mogen afgeven voor dit soort stoffen.
Ja. Maar wat moet je anders?
Je moet,
is er een andere manier om er vanaf te komen?
Nou ja, kijk, mijn filosofie is...
Of moet je
dan
hele grote bergen opslaan?
Nee. Voor dit soort stoffen, dus die persistente stoffen, waar je in Nature stond for every chemicals. Je komt er eigenlijk niet meer vanaf. Je moet zorgen dat je als overheid en bedrijf samen, denk ik, dat niet naar het milieu brengt. Ik zeg altijd maar, of je nou een privépersoon bent, of je bent een bedrijf, of je bent een stad, zorg dat je je afval zelf verwerkt. En gooi dat niet zomaar in de openbare ruimte.
Oké, nou goed, dat is toch gebeurd. Hè? Daar zijn vergunningen voor verleend.
En legaal zelfs.
Dat is heel spijtig. Kun je zeggen, maar het is dus in de grond terechtgekomen. Maar waar in de grond zit het nou? Is het nou alleen die toplaag? Of is het juist dieper in de bodem dat het zich oploopt?
Ja, het is meer naar de toplaag. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk, dat zijpelt gewoon wat verder. Hè? Dus het bindt zich ten dele aan koolstof in de grond. Aan klei bijvoorbeeld en dergelijke. Als het meer zand is, dan zijpelt er wat meer doorheen. En dan komt het uiteindelijk ook in het grondwater terecht. Ja.
En kan het ook kwaad dat het daar zit? Want we kunnen misschien ook wel zeggen van, nou, laat het daar lekker zitten.
Ja, dat is meer een ethische vraag. Hè? Dus als het diep zit en je hebt er geen contact mee, dan is dat meer van willen we dat dan eigenlijk wel? Maar dat is eigenlijk een ander gezichtspunt. Het kan kwaad in de zin dat als er gebouwd wordt en arbeiders zijn daar bezig, dat er wel degelijk sprake is van opname, bijvoorbeeld via de huid. Of mensen zitten daar misschien tussendoor wat te eten. Maar voor arbeiders die met de grond te maken hebben, is het wel gevaarlijk.
Ja, want ik kan ook column van Martijn Katan in NRC herinneren. Ja, ja. En die zegt van, nou ja, zo kankerverwekkend is dat niet. Hè? Doe liever wat aan de zonnebanken aan die vrachtwagen met grond.
Martijn is natuurlijk nu met emeritaat, maar komt ook van de VU. En ik had zoiets van, nou, Martijn had even langs moeten komen, want hij doet fantastisch werk. En natuurlijk moet je niet onder de zonnebank. En natuurlijk moet je niet roken. En je moet niet te veel alcohol. Maar dat zijn persoonlijke keuzes. Mm. Maar de overheid moet ervoor zorgen dat dit soort gifstoffen, deze categorie, niet in het milieu komt. Ja. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik vond het jammer dat hij dat aan elkaar knoopt. Hè? Want ja, je kunt ook zeggen, je moet geen drugs gebruiken.
Maar is het ook zo dat we onze kinderen niet in de moestuintjes moeten laten spelen?
Nou, dat hangt er vanaf waar die moestuintjes zijn. Hè? Dus dat het is niet zo dat... kijk, die norm is natuurlijk gesteld uit nu... voor ons ook als een verrassing, op basis van het voorzorgsprincipe. En die is nu wel heel extreem laag.
Yeah, better dus safe than sorry. Dat is het.
Ik moet daar eigenlijk wel gelukkig mee zijn, maar voor ons was het ook een verrassing.
Ja. Want u heeft ook onderzoek gedaan naar die rubberen korrels, hè, op kunstgrasvelden. Ja. Ja. Een paar jaar geleden in het nieuws, vorig jaar ook nog. Ja. Die zouden kankerverwekkend zijn. Hoe zit het daar nu mee? Daar is toen wel wat angst en paniek gezaaid onder ouders van al die voetballertjes.
Nou ja, kijk, wat er gebeurd is bijvoorbeeld dat de norm in Nederland met ongeveer een factor 100 omlaag gegaan is. Dus we hebben wel degelijk wat bereikt. Er zijn veel gemeenten die hebben gezegd, oké, als we er nu aan toe zijn om het te vervangen, want het moet van tijd tot tijd, dan gaan we over op andere velden of we gaan terug naar gras. Hè. Dus het heeft wel degelijk effect gehad, gelukkig. Dus ik zie die velden echt verdwijnen.
Oké, dus dat is dan het goede nieuws. Maar kun je een vergelijking maken met nu die PFAS in de grond op andere locaties?
Ja, dan praten we natuurlijk wel een klein beetje over appels en peren. Hè? Want in die rubbervelden gaat het om een ander soort stoffen. Die inderdaad misschien wat meer kankerverwekkend zijn. Iets beter afbreekbaar. Dan wordt het wel een beetje een technisch verhaal om dat te vergelijken. Ja. Dus
die kant gaan we niet op.
Nee.
Nou hebben we nog een onderzoek van ingenieursbureau Sweco. Hè. Die heeft aangetoond dat bijna 400 plekken een verhoogd risico hebben op PFAS in de grond. Hè. Dat zijn dan die oefenplekken van de brandweer, waar ze heel veel van die enorme schuimbaden hebben opgespoten. Hè, met dat blusschuim, daar zit PFAS in. Ja. Maar goed, dat is dan... daar zijn niet echt grondmetingen gedaan.
Nee, ik zou zeggen, dat moet je geen onderzoek noemen. Men heeft een schatting gemaakt en ja, die kun je bijna achter je bureau maken. Want we weten waar branden zijn geblust. En dat is vooral in grote hoeveelheden, vooral tijdens oefeningen bij vliegvelden. Galvanische industrie, DuPont, Dordrecht, je kunt ze als het ware zo opnoemen. Maar ze hebben daar een modelletje voor en het is een indicatie. Hè? Het is niet echt onderzoek in feite.
Nee, dat is niks waard? Zo'n indicatie?
Is niet, nou ja, weet je, je kunt zeggen, oké, laten we dan op deze punt eerst eens gaan meten. Maar je moet wel meten uiteindelijk.
Oké. Nou goed, we hadden het al over de scheikundige aard, hè, de karaktereigenschappen van PFAS. Hè. U noemde die bijnaam al, hè, Forever Chemicals uit Nature. Hè, verbindingen die nooit vergaan. Maar je kunt die verbindingen nog wel aanpassen. Hè, dus dat als een stof verboden wordt, kun je een variant maken die dan wel is toegestaan, maar in feite dezelfde eigenschappen heeft. Hè.
Ja, dat zie je helaas veel
gebeuren. Gen-X is daar een voorbeeld van natuurlijk.
Wij zien dat helaas veel gebeuren. En daarom ben ik uiteindelijk wel blij dat door alle commotie uiteindelijk het kabinet heeft gezegd, nou, wij willen het eigenlijk gaan uitfaseren. Dat is geen klein dingetje, want het moet internationaal gebeuren. Mm-hmm. Want Amerika, als China... Wij kunnen hier van alles doen, maar we zijn zo toch ontzettend klein. Als China niks doet, dan waait het ook gewoon onze kant op. Maar het is zo, en dat laat ook zien hoe moeilijk het met deze stof is. Je kunt er iets aan veranderen, maar dan schuif je dus eigenlijk het probleem van bijvoorbeeld de opname via visconsumptie of voedsel, schuif je naar het water. En dat is ook gebeurd. Dus Gen-X is gemaakt, dat wordt nu gebruikt. Dus in het oppervlaktewater. Drinkwaterbedrijf krijgt het er niet goed uit, want dat is heel lastig. Ja, en dan krijgen we het elke dag via ons drinkwater naar binnen. Dus dan, ja, ik wil niet zeggen het middel is erger dan de kwaal, maar het scheelt niet heel veel. Ja.
Maar dat is dus gewoon legaal, dat het op die manier in de kringloop komt.
En we moeten dus van dat soort, wij noemen dat regrettable substitution. Hè? Dat is, je moet goed vervangen. Je moet niet gewoon een atoompje in het molecuul vervangen. Je moet af van de verbinding tussen koolstof en halogenen. Dus fluor, chloor en brom.
En dat moet gewoon een handhaafbaar verbod worden om te gebruiken van die stoffen.
Ja, en dat kan best.
Ja, goed, en wij zitten met dat met die bouwstop eigenlijk die nu plaatsvindt.
Maar dat komt dus door die onverwacht afgekondigde hele strenge norm, die in feite eigenlijk nul is. Hè. Wij hebben geen nul in de wetenschap, er is altijd wel ergens iets, maar het is verwaarloosbaar klein. Dus
elk meetbaar spoortje PFAS is al te veel.
Ja, dat geeft ook, dat wilde ik eigenlijk nog even kwijt, ook aan waarom die metingen zo uiteenlopen, want hoe lager je moet meten, hoe moeilijker het wordt. En dan krijg je echt verschillen van 100% of iets dergelijks. Dus dat verklaart als mensen zo laag moeten meten dat het niet goed meer gaat.
Oké, maar dat met die bouw en zo, is dat gewoon bestuurlijke onhandigheid?
Ja, ik ben natuurlijk geen bestuurder, ik ben een wetenschapper. Maar wat ik ervan zie, denk ik, nou, dit had wel anders gekund. Hè? Deze commotie had voorkomen kunnen worden.
Hoe had het beter gekund?
Gewoon even wachten, want wij weten dat er een discussie loopt met EFSA, de Europese Voedselveiligheidsautoriteit, agentschap. We weten ook dat daar een overeenkomst zou komen over in Europa hoeveel we nu eigenlijk naar binnen mogen krijgen. Mm. Ja, en dat kan je dan terugrekenen naar bouwgrond, want je weet dat de absorptie, de opname via de huid gaat enzovoort. Dus had even gewacht in dit geval, zou ik zeggen.
Ja. Wat verwacht u?
Nou ja, ik verwacht wel dat er dus afgestemd is met de gegevens van de EFSA, de adviezen van de EFSA wat betreft de opname uit voedsel. En ik denk toch ook wel dat er dan nog steeds een verruiming van de norm in bouwgrond mogelijk is.
En daarmee zijn de problemen voor de bouw eventjes de wereld uit?
Voorlopig de wereld uit, maar men zal echt iets, maar dat heeft men in ieder geval gezegd, ook iets moeten doen aan de productie en de lozingen vooral van die stof.
En dat is iets voor de wat langere termijn.
Dat gaat even duren.
Ja, hartelijk dank voor dit gesprek. Jacob de Boer, hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Zometeen praten we verder met staatssecretaris Tientje van Veldhoven over PFAS. Wanneer is de bouw er nu eindelijk van verlost? Maar eerst...
BNR Bouwexpo.
Redacteur Judith Lane met de Bouwexpo. Dit is waar en wat is die Rijnlandroute?
Ik ben er geweest. Het is een heel groot bouwproject, het grootste van Zuid-Holland. Het gaat dus om het gebied tussen Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude-Dorp en Katwijk. Dus dat is het driehoekje rond Leiden. Mm. Want daar is het op de snelwegen hartstikke druk en er moet echt iets aan gebeuren, omdat iedereen er altijd in de file staat. Hè. Dan heb je het over de A4, de A44, de N206, de N434. Dus voor de mensen die daar vaak rijden en die dat iets zegt.
Van de verkeersinformatie. We kennen ze allemaal.
En dat kost 900 miljoen. Het is een project van de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en Boskalis. En een bouwcombinatie van Nederlandse, Belgische en Franse bedrijven. Komol 5 heet dat. En eigenlijk loopt dat project al sinds 1948. Oh. Ja, ze zijn er heel lang mee bezig. Ja. Ze zijn er twee keer geprobeerd op te starten. Is niet gelukt. Nu is het toch gelukt. Zijn goed op weg. En in 2023 moet het allemaal klaar zijn.
Ah, waarschijnlijk omdat de rente nu zo laag is. Hè? Dan is het makkelijk te financieren. Wat ik me meteen afvraag. Hebben zij dan geen last van stikstof en PFAS? Dat ze niet gewoon door kunnen?
Nee, want die vergunningen die zijn al afgegeven voordat dat speelde. Dus ze kunnen gewoon bouwen. En ze zeggen ook dat er in de grond daar geen PFAS zit. Omdat ze dus heel diep in de grond bezig zijn. Dus dat komen ze eigenlijk niet tegen.
En dan zijn ze diep aan het boren en hebben ze daar geen last van. Wat gaan ze allemaal doen? Wat staat op de bouwagenda?
Ze gaan dus de wegen verbreden. Er komen dus ze gaan van 2x3 naar 2x4 rijstroken op de A4 en A44. Bij Leiden is de Lamme Brug. Die wordt 2 keer zo breed en die gaat 3,5 meter omhoog.
Dat is een hele nieuwe brug dus.
Ja, dus dan hoeft die dus minder vaak open.
Ja, ja.
En dan kan het verkeer dus beter doorstromen. Er komt ook onder Voorschoten een tunnel door. Daar zijn ze nu aan het boren. 32 meter diep, dus wat ik net al zei. Ze zitten dus ook diep in de grond. Dat is een traject van 2 kilometer. Ze zijn nu bijna op de helft. En per dag kunnen ze ongeveer 7 tunnelringen plaatsen. Dus dan denk je, nou, niet zo snel, maar gaat toch best snel. En ook extra leuk hoe ze dat licht in die tunnel dus gaan doen, is dan hebben ze glasvezelkabels. En dan komt dus het licht van buitenaf daarin. En dat wordt dan gaat het licht naar de spotjes in de tunnel. En daar kunnen ze dus ook energie mee besparen.
En 2 nieuwe knooppunten dus. En bij eentje gaan ze iets heel speciaals proberen uit Amerika.
Ja, klopt. We gaan het Diverging Diamond Interchange model doen. Dus een moeilijke, mooie afkorting. Dat is een
geen klaverblad.
Nee, dat is dus in de vorm van een X. En wat het idee daarbij is dat je een tijdje links rijdt. En dan steek je dus rechts terug. In plaats van andersom, zoals we het nu doen. Want als je dus rechts rijdt, dan sta je veel te wachten tot het verkeer dus voorlangs moet. Als jij dus ergens anders heen wil. Maar als je dus andersom doet, dan neemt dat aantal kruisende verbindingen af. Dat schijnt dus te werken. Sinds mei zijn ze daarmee bezig en gaat heel goed. Mensen die wennen er makkelijk aan.
En er wordt minder gebotst?
Er wordt minder gebotst, ja. Dus als dit werkt, dan willen ze dat ook bij andere knelpunten gaan proberen.
Oké, dus een belangrijke innovatie lijkt me voor de doorstroming ook van het verkeer. Tot. Dankjewel Judith, tot volgende week.
Bouwmeesters.
Ja, door corona waren we het bijna vergeten. De PFAS-crisis in de bouw. Je weet wel, dat zijn die stoffen die onze wegwerpbekers en regenjassen waterdicht moeten maken. En onze koekenpannen voorzien van een anti-aanbaklaagje. Nou, die giftige stoffengroep die zit overal in onze bodem. En dat zorgde ervoor dat de bouw ineens op slot ging. Omdat de norm lange tijd zo laag was, kon er helemaal geen bouwgrond meer worden verzet. En dus lagen ineens veel bouwprojecten stil. Maar nu is er ineens duidelijkheid, eindelijk. Er is een nieuwe norm voor de hoeveelheid PFAS die in bouwgrond mag zitten. En daar praat ik over met staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Welkom bij Bouwmeesters, mevrouw van Veldhoven. Fijn dat u er bent, op veilige afstand ook nog, want vanuit Den Haag.
Dat komt helemaal goed zo, inderdaad.
U kondigde onlangs aan een nieuwe norm voor PFAS in bouwgrond. 1 juli, een brief heeft u gestuurd. Kunt u nog eens uitleggen wat nou precies het probleem was met PFAS in bouwgrond en waar het misging?
Ja, PFAS is eigenlijk rotzooi. Dat hoort niet in de bodem. Wordt ook wel forever chemicals genoemd. Chemicaliën die nooit meer afbreken. En dat bleek eigenlijk in 2018 overal in Nederland in de bodem te zitten. Dat kwam eigenlijk naar voren nadat we incidenten hebben gehad bij het industrieterrein Chemoer in Dordrecht. Heel veel mensen maakten zich daar ook zorgen over de effecten voor drinkwater, over de effecten van gezondheid. En toen heeft het ministerie samen met de gemeente Dordrecht de opdracht gegeven aan het expertisecentrum PFAS om eigenlijk eens onderzoek te doen naar waar zit dat dan allemaal. Want steeds meer gemeenten daaromheen maakten zich eigenlijk ook zorgen en wilden weten of het ook hier zit. Nou ja, dat bleek toen uiteindelijk, toen we daar wat meer onderzoek naar gingen doen, dat het op heel veel plekken zat. En toen zag je dus ook dat de wetgeving die we op dit moment hebben, ja, dat die eigenlijk niet is ingericht op dat soort hele diffuse, nou ja, dus stoffen die overal voorkomen. Die wetgeving zegt eigenlijk, als je een stof aantreft die geen normering heeft, waarvan het niet duidelijk is hoeveel veilig zeg maar in de grond kan zitten, dat je de grond dan niet mag verplaatsen. Dus dat in één keer door die wetgeving liep er van alles vast. En dat gaat dan natuurlijk geleidelijk, hè, over de maanden heen vallen bouwprojecten stil. Gemeenten zijn
maar een hele domme vraag misschien, maar als het nou echt overal zit, wat is dan nog het probleem?
Ja, dat je niet precies weet hoeveel er overal zit. En we moeten natuurlijk voorkomen dat grond die nog relatief schoon is vervuild wordt door grond die relatief veel viezer is. En dat is ook een van de basisregels van ons Nederlandse bodembeleid. Heel logisch natuurlijk, want als er ergens vervuiling zit, wil je het liever daar oplossen of daar ter plekke aanpakken, in plaats van dat je die vervuiling over heel Nederland verspreidt.
Oké, die versoepeling van vorige week hield in dat de norm omhoog is gegaan van de hoeveelheid PFAS die in de landbodem mag zitten. Die was 0,8. Dat is eigenlijk het laagst meetbare hoeveelheid. En die gaan naar 1,4 microgram per kilo grond. Dus dat is eigenlijk een hele. Dat geeft wat ruimte om aan bouwers om toch weer te gaan slepen met grond.
Ja, om het precies te zijn is het 0,8 was al een eerste verruiming weer ten opzichte van het tijdelijke
handelskader. Maar het was 0,1, hè?
Hadden. Ja. Het was eerst nog. Nou ja, eerst was het eigenlijk de afspraak, je moet het meten. En als je het meet, dan weet je wat je mag gebruiken. Daar was wel heel veel onduidelijkheid over. Dat was heel vervelend. Want daardoor was er rond de zomer en de eerste maanden in het najaar geen goed beeld van de ruimte die er was. En hebben de projecten, denk ik, onnodig stilgelegen. In december hebben we toen op basis van heel veel metingen in het hele land een eerste verruiming kunnen geven. Sindsdien is er nog meer gemeten en nog meer wetenschappelijk onderzoek gedaan om te weten dat wat je doet, de ruimte die je geeft, ook veilig is voor mens en milieu. Maar steeds die maximale ruimte gezocht voor het bedrijfsleven. Heel blij dat we nu voor de zomer weer een grote stap konden nemen. En die verruiming konden communiceren, zodat ook meer bedrijven weer gewoon aan de slag kunnen. Dat is natuurlijk steeds de inzet geweest.
Ja, bent u opgelucht met de bouw?
Ja, zeker. Kijk, je wil natuurlijk helemaal niet dat projecten stil liggen. We hebben de bouw keihard nodig. Niet in de laatste plaats voor de woningbouw en de waterveiligheid. Maar natuurlijk ook het economische belang van deze sector in zo'n crisis, hè, als die we allemaal zien aankomen. Je wil heel graag dat de bouw door kan gaan. Tegelijkertijd, die PFAS, zeer zorgwekkende stoffen, moeten dus ook veilig kunnen voor mensen en milieu. Dus steeds een hele zoektocht. Er is keihard aan gewerkt door allerlei wetenschappelijke partijen. Ook in samenwerking overigens met alle partijen in de bouw, maar ook bij de gemeente, de waterschappen, de provincies. Dus heel blij met die stap die we nu hebben kunnen nemen.
Ja. Een vraag nog. Wie gaat er nou eigenlijk betalen? Want de bouwers hadden kritiek dat ze eigenlijk helemaal niks te maken hadden met die PFAS die in de grond zat. Maar uiteindelijk draaien ze wel op voor de vertragingsschade.
Ja, je kunt helaas als bedrijf niet zeggen dat je niks te maken hebt met de wetgeving. De wetgeving is zo dat we daar toch, ja, daar kunnen soms kosten uit voorkomen. We proberen natuurlijk door deze verruimingen zo snel mogelijk als wetenschappelijk verantwoord is ook te geven, de kosten voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. En verder hebben we ook alle opdrachtgevers opgeroepen om gewoon een goed gesprek te voeren met de opdrachtnemers. Zoals je altijd doet wanneer onverwachts extra kosten in een project voorkomen. Ja. Dat gebeurt natuurlijk vaker. En dan is het ook gewoon belangrijk om daar het gesprek over aan te gaan.
Okay. Maar komt er nog een tegemoetkoming uit?
Nee, dat is geen tegemoetkoming voorzien. Dit is echt iets om aan ondernemers...
Dat zal de bouw zelf moeten opvangen.
...gezamenlijk te bespreken, hè, zoals je altijd doet als het ergens tegenvalt. Maar wat we natuurlijk wel proberen, is zo snel mogelijk de ruimte te geven die we kunnen geven. En ik hoop dat we daarmee weer een hele belangrijke stap nu hebben kunnen zetten. En ik heb ook steeds alle overheden die de opdrachten geven opgeroepen om zo snel mogelijk weer met die aanbestedingen te starten. Ja. Want dat is natuurlijk heel belangrijk voor de bedrijven, dat ze weer perspectief hebben op werkzaamheden. En dat die aanbestedingen weer van de grond komen.
Ja. En in jargon heet het dan dat u het tijdelijk handelingskader heeft geactualiseerd, hè? De definitieve norm. Die wordt pas volgend jaar verwacht. Waar hangt dat nog vanaf?
Nou, het is heel belangrijk dat wanneer we een en ander in wetgeving gaan vastleggen, dat we ook meteen goed kijken hoe doen we dat nou op een manier zodat je niet met een volgende stof die langskomt ook weer in dit soort situaties terechtkomt. Omdat wat ik aan het begin zei, hè, de wetgeving die we hebben is eigenlijk niet goed, past eigenlijk niet goed op een stof die zo diffuus overal in Nederland voorkomt. En tegelijkertijd willen we ook zorgen dat we samen met het bedrijfsleven, met de Unie van Waterschappen, de gemeente en het IPO alles nog een keer heel goed doordenken voordat het in wetgeving wordt vastgelegd die daarna weer veel moeilijker te actualiseren is. Er lopen ook nog een aantal onderzoeken op het gebied van grondwater. De uitloging daar naartoe heel belangrijk voor onze drinkwaterkwaliteit. Dus een aantal van dat soort zaken lopen nog en willen we zorgvuldig met alle partijen aflopen voordat we het vastklikken in wetgeving.
En intussen aan de voorkant gaat de productie van PFAS gewoon door, hè? Dus voor tevalpannen en regenjassen en blussen, schuim. Is dat niet iets waar we eigenlijk veel meer werk van zouden moeten maken?
Nou, daar moeten we absoluut werk van maken. En dat werk ben ik ook al gestart, denk ook al bijna een jaar geleden. Zijn we gestart met een aantal andere lidstaten te overtuigen van het belang om in Europa gewoon te zeggen dat PFAS moet je eigenlijk zoveel mogelijk vervangen door andere stoffen, moet er eigenlijk uit. Dat heet dan ook in technisch jargon een restrictievoorstel. Dat wil zeggen dat je van die hele groep stoffen gaat kijken waar is het nou echt onoverkomelijk, waar kun je het echt niet missen. Maar voor alle andere toepassingen gewoon te stoppen met het gebruik van PFAS. Want voor de binnenkant van een pizzadoos moet er toch echt iets te vinden zijn wat minder schade toebrengt aan ons milieu. En zo moeten we daar echt met elkaar naar gaan kijken. Dus absoluut, die kraan moet ook echt dicht. En daar werken we nu in Europa aan. Voor Nederland natuurlijk heel belangrijk om dat in Europa te doen. Want je ziet dat die verspreiding van die PFAS ook bijvoorbeeld via de rivieren en dergelijke komt. Komt toch heel veel van ons water uit het buitenland. Dus dit moet je echt op Europese schaal ook aanpakken.
En dan komen we aan het eind van dit gesprek. En dan aan u de vraag, zou u als u de kans krijgt het weer doen, minister worden in een volgend kabinet?
Nou, daar ga ik van de zomer goed over nadenken. Maar het is me in ieder geval heel goed bevallen. Ik vond het prachtig om aan deze portefeuille...
Heel ministerieel antwoord ook. Ja. Daar gaan we in de zomer eens heel goed over nadenken. Dan zal ik dat ook doen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Staatssecretaris Tientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. En tot zover BNR Bouwmeesters. Volgende week hoor je in de zomerspecial van Bouwmeesters alles over het leger en spoedeisende hulp. Deze uitzending kun je terugluisteren als podcast. Via de BNR-app, website en andere podcastkanalen. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.